Een nieuw boek van Lewis, De Reis van het Drakenschip, hoofdstuk 1. Het schilderij op de slaapkamer. Er was eens een jongen die Eustace Adelbert Schreutel heette. Je zou bijna denken dat dat zijn verdiende loon was. Zijn ouders noemden hem Eustace Adelbert en zijn leraren noemden hem Schreutel. Hoe zijn vrienden hem noemden, dat kan ik je niet vertellen, want die had hij niet. Hij zei tegen zijn vader en moeder geen vader en moeder, maar Harold en Albedien. Het was erg modern en progressief in de buurt van het huis van de ouders van Eustace. Ze waren vegetariër. Ze rookten niet, ze dronken niet en droegen een speciaal soort gezondheidsondergoed. Er stonden bij hen thuis maar weinig meubels. Ze hadden maar weinig dekens op hun bed en de ramen die stonden altijd open. Eustace Adelbert hield veel van dieren, speciaal van kevers, als ze tenminste dood waren en op een stuk karton geprikt zaten. Hij hield van boeken, maar alleen als er informatie in stond en plaatjes van graansilo's of van dikke buitenlandse kindertjes die gymnastiekoefeningen deden op een of andere modelschool. Eustace Adelbert hield niet van zijn vier neefjes en nichtjes, Peter, Suzanne, Edmund en Lucy Pevensy. Maar toch was hij best blij toen hij hoorde dat Edmund en Lucy zouden komen logeren. Want diep in zijn hart hield hij van pesten en de baas spelen. En al was hij maar een klein schriel ventje en had hij het met vechten zelfs van Lucy nooit kunnen winnen, laat staan van Edmund. Hij wist heel goed dat er talloze manieren zijn om anderen te treiteren als je zelf in je eigen huis bent en zij maar bij je te logeren zijn. Edmund en Lucy die hadden er absoluut geen zin in om bij oom Harold en tante Albedien te gaan logeren. Maar er zat echt niets anders op. Vader moest die zomer naar Amerika, waar hij voor 4 maanden een baan aan de universiteit had gekregen. En moeder zou meegaan omdat ze al in geen 10 jaar meer echt op vakantie was geweest. Peter zat voor zijn examen en moest heel hard studeren. Hij zou de vakantie doorbrengen bij de oude professor Kirke, zodat die bij hem zijn studie kon helpen. In het huis van die professor Kirke hadden de 4 kinderen lange tijd geleden, toen het oorlog was, fantastische avonturen beleefd. Als hij nog steeds in datzelfde huis had gewoond, had hij hen wel alle 4 te logeren gevraagd. Maar hij was op de een of andere manier armer geworden dan vroeger en woonde nu in een klein huisje dat maar 1 logeerkamer had. Het zou te duur geworden zijn om alle 3 de anderen ook mee naar Amerika te nemen en dus was alleen Suzanne meegegaan. Grote mensen vonden haar het leukste gezichtje hebben van allemaal, maar leren dat kon ze niet zo best, hoewel ze verder nogal volwassen leek voor haar leeftijd. En moeder zei dat zij veel meer aan zo'n reisje naar Amerika zou hebben dan de jongste 2. Edmund en Lucy probeerden niet jaloers op Suzanne te zijn omdat hij zoveel geluk had. Maar ze vonden het vreselijk dat ze de hele zomervakantie bij hun tante moest logeren. Maar voor mij is het nog veel erger dan voor jou, zei Edmund, want jij krijgt in ieder geval een kamer voor jezelf. En ik moet op 1 kamer slapen met die afgrijzelijke klier van een Eustace. Het verhaal begint op een middag toen het Edmund en Lucy was gelukt om even een paar minuutjes met z'n allen alleen te zijn. En natuurlijk zaten ze over Narnia te praten, zo heette het geheime land dat helemaal van hen alleen was. In Narnia zelf was hun beloofd, of tenminste bijna, dat ze er op een dag terug zouden komen. Je kunt je wel voorstellen dat ze het daar vaak over hadden als ze even alleen waren. Ze zaten op Lucy's kamertje op de rand van haar bed en keken naar een schilderij dat tegenover hen aan de muur hing. Het was het enige schilderij in het hele huis dat ze mooi vonden. Tante Albedien vond het juist lelijk, daarom had ze het ook weggehangen in een klein rommelkamertje boven waar haast nooit iemand kwam. Maar ze kon het niet wegdoen, want ze had het gekregen bij haar trouwen van iemand die ze niet voor het hoofd wilde stoten. Er stond een schip op het schilderij, een schip dat bijna recht op je af kwam zeilen. Het had een vergulde voorsteven in de vorm van een drakenkop met een wijd open muil. Het had maar één mast en één groot vierkant zeil dat diep paars was. De zijkanten van het schip, tenminste wat er nog van te zien was, achter op de plaats waar de vergulde vleugels van de draak ophielden, waren groen. Het was net bovenop de top van een prachtige blauwe golf en vooraan het schilderij kwam die golf schuin naar beneden op je af met veel strepen en luchtbelletjes. Je kon zien dat het schip flink vaart had en een stevige bries achter had. Het helde een beetje over naar bakboord. Als je tussen haakjes van plan bent dit verhaal helemaal te lezen, en als je het nog niet weet, dan kun je maar beter vast onthouden dat de linkerkant van een schip, als je vooruit kijkt, bakboord heet en de rechterkant stuurboord. Het volle zonlicht viel op de ene zijkant van het schip en het water aan die kant had allerlei tinten groen en paars. Aan de andere kant in de schaduw van het schip was het een donkerder kleur, blauw. Het is de vraag, zei Edmund, of het zo niet nog veel erger is als je zit te kijken naar een schip uit Narnia terwijl jij niet komen kunt. Zelfs alleen kijken, dat is nog beter dan helemaal niks, zei Lucy. En je kunt zo duidelijk aan alles zien dat het uit Narnia komt. Hé, nog steeds met dat oude spelletje bezig jullie, zei Eustace Adelbert, die buiten voor de deur had staan luisteren en nu grijnzend de kamer binnenstapte. Vorig jaar had hij bij de Pevensies gelogeerd en had hij het voor elkaar gekregen hen samen over Narnia te horen praten. En nu vond hij het prachtig om hen ermee te plagen. Hij dacht natuurlijk dat ze het allemaal maar verzonnen. En omdat hij veel te stom was om zelf ook maar iets te verzinnen, kon hij dat niet hebben. Niemand heeft je geroepen, zei Edmund kortaf. Nou, ik ben aan het proberen een gedichtje te maken, zei Eustace. Het gaat ongeveer zo. Twee kinderen die droomden van Narnia deden op het laatst alsof het echt bestaat. Nou, het ruikt in ieder geval al helemaal niet op Narnia, zei Lucy. Ja, dat is assonantie, zei Eustace. Vraag hem alsjeblieft niet wat assendinges voor iets is, zei Edmund. Hij wil alleen maar graag dat we dat vragen. Zeg maar niks, dan gaat hij misschien wel weg. De meeste jongens zouden als ze zo ontvangen werden of maken dat ze wegkwamen of kwaad worden. Eustace deed geen van beide. Hij grijnsde en bleef gewoon wat rondhangen. Na een tijdje begon hij weer te praten. Hé, vinden jullie dat schilderij mooi? Vroeg hij. Laat hem in vredesnaam niet beginnen te zeuren over kunst en zo, zei Edmund gauw. Maar Lucy, die altijd erg eerlijk was, had al gezegd, ja, ik wel, ik vind het heel erg mooi. Ach, het is een waardeloos schilderij, zei Eustace. Nou, als jij ophoepelt uit deze kamer, dan zie je er niks meer van, zei Edmund. Waarom vind je het mooi, zei Eustace tegen Lucy. Nou, in de eerste plaats, zei Lucy, vind ik het mooi, omdat het net lijkt alsof dat schip echt beweegt. En dat water ziet eruit alsof het echt nat is. En het lijkt net alsof die golven echt op en neer gaan. Daar had Eustace natuurlijk van alles op terug te zeggen, maar hij zei niets. De reden daarvan was dat hij juist op dat moment even naar de golven keek en hij zag dat het echt sprekend leek alsof ze op en neer gingen. Hij had nog maar één keer op een schip gevaren. Dat was alleen maar het stukje van Engeland naar het eiland White en toen was hij verschrikkelijk zeeziek geweest. Bij het zien van die golven op het schilderij voelde hij zich weer misselijk worden. Zijn gezicht trok een beetje groenig weg en voorzichtig keek hij opnieuw. En toen staarden de kinderen alle drie met open mond naar het schilderij. Wat ze daar zagen, dat lijkt misschien moeilijk te geloven als je het hier gedrukt ziet staan. Maar het was bijna net zo moeilijk te geloven als je het zag gebeuren. De dingen op het schilderij bewogen en het zag er helemaal niet zo uit als op een film. Daarvoor waren de kleuren te helder en te levend. Net alsof je buiten was in plaats van binnen. Omlaag dook de voorsteven van het schip midden in de golf en opsproeide een geweldige wolk schuim. En omhoog rees de golf weer achter het schip En nu kwamen voor het eerst de achtersteven en het dekheven in zicht, om direct daarna weer te verdwijnen, omdat de volgende golf op het schip af kwam rollen en de boeg weer omhoog rees. Op hetzelfde moment fladderde er een schrift dat naast Edmund op het bed lag open. Het kwam omhoog en vloog door de lucht tegen de muur achter hem. En Lucy voelde hoe haar haar om haar gezicht wapperde, zoals een winderige dag. Het was ook een winderige dag, maar die wind kwam uit het schilderij naar hen toe waaien. En opeens kwamen met de wind ook de geluiden mee. Het slaan van de golven en het klotsen van water tegen de zijkanten van het schip. En het gekraak en boven alles uit het luide onafgebroken bulderen van wind en water. Maar de geur, die wilde zilte geur, door die geur wist Lucy pas echt zeker dat ze het niet droomde. Hou daarmee op, klonk de stem van Eustace, schreeuw van angst en kwaadheid. Dit is weer zo'n kinderachtig grapje dat jullie met mij uithalen. Schei uit, ik zeg het tegen Albertien hoor, ho ho. De beide anderen waren wel heel wat meer aan avonturen gewend, maar precies op hetzelfde moment als dat Eustace Adelbert ho zei, zeiden zij ook allebei ho. Dat kwam omdat er een reusachtige koude golf zoutwater pardoes door de lijst van het schilderij heen was komen plensen. En dat kwam met zo'n smak neer dat ze naar adem snakte. Bovendien waren ze kletsnat. Hey, ik trap dat rodding in elkaar, riep Eustace. En toen gebeurden er verschillende dingen tegelijk. Eustace rende op het schilderij af. Edmund, die wel een beetje meer van toverij af is dan hij, sprong achter hem aan en waarschuwde hem dat hij op moest passen en niet zo stom moest doen. Lucy probeerde hem van de andere kant vast te grijpen en werd meegesleurd naar voren. En intussen waren ze ook nog een heel stuk kleiner geworden, of misschien was het schilderij wel groter geworden. Eustace nam een sprong en wilde proberen het van de muur te rukken, maar stond ineens bovenop de lijst en hij stond niet voor het glas, maar voor een echte zee. De wind en de golven rolden tegen de lijst van het schilderij op, alsof het een rots was. Hij raakte helemaal de kluts kwijt en klampte zich vast aan de beide anderen die naast hem op de rand waren gesprongen. Even was er een korte worsteling en werd er heen en weer geschreeuwd. Net toen ze dachten dat ze hun evenwicht weer hadden teruggevonden, werden ze omspoeld door een geweldige blauwe golf die hen onderuit trok en meesleurde de zee in. De wanhoopskreet van Eustace hield plotseling op toen hij zijn mond vol water kreeg. Lucy dankte de hemel dat ze de vorige zomer flink geoefend had met zwemmen. Het is wel waar dat het haar veel beter afgegaan zou zijn als ze langere slagen had gemaakt en ook dat het water veel kouder was dan het geleken had toen het nog een schilderij was. Maar ze verloor haar kalmte niet en schopte haar schoenen uit zoals je altijd moet doen als je met kleren en al in diep water valt. Ze wist zelfs haar mond dicht te houden en haar ogen open. Ze waren nog steeds dicht bij het schip. Ze zag de groene zijkant hoog boven hen omhoog reizen en mensen die aan dek naar haar stonden te kijken. En toen, dat kon je ook anders verwachten, klampte Eustace zich in paniek aan haar vast en gingen ze samen kopje onder. Toen ze weer boven kwamen, zag ze een gestalte in het wit van de zijkant van het schip afduiken. Edmund was nu vlak naast haar aan het water trappelen en hij had de armen van de luid brullende Eustace vastgepakt. Toen stak iemand anders, wiens gezicht haar vaag bekend voorkwam, van de andere kant een arm onder haar door. Op het schip werd van alles geschreeuwd, hoofden verdrongen zich boven de verschansing en werden touwen naar hen toe gegooid. Edmund en de vreemdeling bonden haar vast aan de touwen. Daarna leek het alsof er een hele poos niets gebeurde en in die tijd werd haar gezicht steeds blauwer en begonnen haar tanden te klapperen. In werkelijkheid duurde dat niet erg lang. Ze wachtte alleen even een geschikt moment af om haar aan boord van het schip te kunnen hijsen zonder dat ze tegen de zijkant aangeslagen zou worden. Hoewel ze hun uiterste best deden, had ze toch een lelijke blauwe plek op haar knie. toen ze eenmaal druipend en bibberend op het dek stond. Na haar werd Edmund omhoog gehesen en toen de doodongelukkige Eustace. Het allerlaatst kwam de vreemdeling, een jongen met gouden lokken die een jaar of wat ouder was dan zijzelf. Caspian, hijgde Lucy zodra ze weer wat adem had, want die was het inderdaad, Caspian, de jongen die ze bij hun vorige gezicht en bezoek op de troon geholpen hadden en die nu koning van Narnia was. Meteen herkende Edmund hem ook. Ze stonden elkaar alle drie de hand te schudden en elkaar op de schouders te slaan van pure blijdschap. Maar wie is die vriend van jullie, zei Caspian al gauw. En met zijn vrolijke lach keek hij Eustace aan. Maar die stond te huilen en veel harder dan een jongen van zijn leeftijd huilen mag als hem niets ergers is overkomen dan een nat pak. En het enige wat hij deed was gillen: laat me gaan! Hé, ik moet weer terug, ik wil niet! Je laat ze gaan, zei Caspian, maar waarheen dan? Eustace rende naar de reling alsof hij verwachtte de lijst van het schilderij boven de zee te zien hangen en misschien net nog een stukje van Lucy's slaapkamer te kunnen opvangen. Het enige wat hij zag waren blauwe golven met schuimkoppen en een lichtblauwe hemel die zich allebei onafgebroken tot aan de horizon uitstrekte. Misschien moeten we het hem wel niet al te erg kwalijk nemen dat hij op dat moment de moed verloor. Hij moest meteen overgeven. Hé, Reinulf, zei Caspian tegen een van zijn zeelui, breng eens wat kruidenwijn voor hunne majesteiten. Na zo'n bad zullen jullie wel behoefte hebben aan iets warms. Hij had Edmund en Lucy hunne majesteiten genoemd, omdat zij en Peter en Suzanne allemaal koning en koningin van Narnia waren geweest, lang voor zijn tijd. De tijd in Narnia loopt anders dan die bij ons. Al zou je 100 jaar in Narnia doorbrengen, dan zou je nog in onze wereld terugkomen op precies hetzelfde moment van precies dezelfde dag als je erheen was gegaan. En als je dan na een week hier terug zou gaan naar Narnia, dan zou je best tot de ontdekking kunnen komen dat er in Narnia 1000 jaar voorbij gegaan waren, of maar 1 dag, of helemaal geen tijd. Dat kun je nooit van tevoren weten. Zo was het de laatste keer toen de kinderen Pevensie voor hun tweede bezoek terugkwamen in Narnia. Net alsof de koning Arthur teruggekomen was naar Engeland voor de Narniërs dan. Reinulf kwam terug met een schenkkan vol dampende kruidenwijn en 4 zilveren bekers. Nou, dat was nu precies waar hij op zo'n moment behoefte aan had. En terwijl Lucy en Edmund er met kleine slokjes van dronken, voelden ze hoe de warmte door hen heen stroomde, tot helemaal onderin hun tenen. Maar Eustace trok een vies gezicht en proestte en sputterde, spuugde het weer uit en moest opnieuw overgeven. Hij begon alweer te huilen en vroeg of ze geen dokter Kogels zenuwversterkende vitaminedrank hadden. En of ze het met gedestilleerd water konden klaarmaken. En bovendien stond hij erop dat hij bij de volgende halte aan land zou worden gezet. Nou, dat is mijn vrolijke passagier die jullie daar meegebracht hebben, broeder, fluisterde Caspian tegen Edmund met een onderdrukt lachje. Maar voordat hij verder nog iets zeggen kon, barstte Eustace alweer los. O, jakkes, wat is dat in vredesnaam? Doe weg, dat vieze beest! Deze keer had hij echt wel een beetje reden om verbaasd te zijn. Uit de kajuit in zijn achterschip kwam iets heel merkwaardigs tevoorschijn, dat langzaam naar hem toe kwam lopen. Je zou het een muis kunnen noemen, en dat was het ook. Maar dan wel een muis die op zijn achterpoten stond en zo 70 centimeter groot was. Hij had een smalle gouden band schuin om zijn hoofd, onder zijn ene oor door en boven het andere langs met een lange, vuurrode veer ertussen gestoken. Omdat de vacht van de muis erg donker was, bijna zwart, zag het geheel er nogal opzichtig uit. Zijn linkervoorpoot rustte op het gevest van een zwaard dat al haast even lang was als zijn staart. Hij wist zijn evenwicht uitstekend te bewaren, terwijl hij ernstig over het deinende dek aan kwam stappen en hij gedroeg zich erg hoffelijk. Lucy en Edmund herkenden hem direct. Het was Rippetjeep, de dapperste van alle sprekende dieren in Narnia en de leider van de muizen. Hij had onsterfelijke roem verworven in de tweede slag bij de Runa. Lucy wou wel, dat had ze altijd al graag gewild, dat ze Rippetjeep in haar armen kon nemen om hem eens lekker te knuffelen. Maar, en dat wist ze zelf ook wel, dat was iets wat ze nooit zou kunnen doen. Hij zou diep beledigd zijn. In plaats daarvan ging ze op één knie zitten om met hem te praten. Rippetjeep zette zijn linker achterpoot naar voren, trok zijn rechter terug, boog, kuste haar de hand, ging weer overeind staan, krulde zijn snorharen omhoog en zei met zijn schelle piepstem: "Ik bied uw majesteit nederig mijn diensten aan en ook aan u, koning Edmund." Hier boog hij opnieuw. De aanwezigheid van uw majesteit was het enige dat nog ontbrak aan deze roemrijke onderneming. Ho, jakkes, doe dat weg, jammerde Eustace. Ik heb een hekel aan muizen. En beesten die kunstjes doen, die kan ik helemaal niet uitstaan. Dat is gewoon dom en ordinair en sentimenteel. Begrijp ik het goed, zei Rippetjeep tegen Lucy, nadat hij Eustace een lange doordringende blik had toegeworpen, dat deze buitengewoon onhoffelijke persoon onder de bescherming staat van uw majesteit? Want zo niet... Op dat moment moesten Lucy en Edmund allebei tegelijk niezen. Tjoe, tjoe! Oh, wat dom van me om jullie hier allemaal maar in die natte kleren te laten staan, zei Caspian. Kom mee naar beneden, dan kunnen jullie je verkleden. Je krijgt natuurlijk mijn hut, Lucy, maar ik ben bang dat we geen vrouwenkleren aan boord hebben. Je zult het met wat kleren van mij moeten doen. Vooruit, Rippetjeep, ga ons eens voor, wil je? Voor het gerief van een dame, zei Rippetjeep, moet zelfs een erezaak wijken, voorlopig tenminste. En daarbij keek hij Eustace strak aan. Maar Caspian duwde hem vriendelijk voor zich uit en een paar minuten later stapte Lucy de deur van de kajuit op het achterschip binnen. Ze werd er meteen verliefd op. De drie vierkante ramen die uitkeken op het blauwe kokende water achter het schip. De lage banken bekleed met kussens die aan drie kanten om de tafel heen stonden. De zwaaiende zilveren lamp aan de zoldering. Die lamp was het werk van dwergen. Dat zag ze meteen aan het fijne kunstige zilversmeedwerk. En de platte gouden afbeelding van Aslan de Leeuw aan de voorste wand boven de deur. Dat alles had ze in een flits in zich opgenomen, want meteen deed Caspian een deur open in de wand aan het stuurboord. En hij zei: "Dit is van nu af aan jouw kamer, Lucy. Ik pak alleen nog even wat droge kleren voor mezelf." Onder het praten rommelde hij in een van de kisten onder het bed. "En dan laat ik je alleen, zodat je je kunt verkleden. Als je je natte spulletjes even naar buiten gooit, dan zal ik zorgen dat ze naar de kombuis worden gebracht om te drogen." Lucy voelde zich in Caspians hut meteen zo thuis alsof ze er al weken woonde. En van de bewegingen van het schip had ze helemaal geen last. Want vroeger, toen ze koningin was in Narnia, had ze heel wat zeereizen meegemaakt. Caspians kleren waren haar te groot. Maar ze vond wel iets dat ze aankon. Zijn schoenen, zijn sandalen en zijn kaplaarzen die waren zo groot dat ze erin verdronk. Maar ze vond het niet erg om aan boord op blote voeten te lopen. Toen ze zich had aangekleed, keek ze uit haar raam naar het snel voorbijschietende water en haalde eens heel diep adem. Ze wist zeker dat ze een heerlijke tijd tegemoet ging.